Geliefde in de Heer Jezus Christus, het woord of de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jacobus 3. Ik lees u alleen voor het eerste gedeelte van vers 9. Jacobus 3, vers 9a. Daar spreekt het woord van de Heer aldus: door haar loven wij God en de Vader. Tot zover. Wij zouden letten op de tong door God en tot God geschapen. Door de Satan tot zonde gericht. In Christus geheiligd en door Christus tot zijn lof bereid. De tong door God tot God geschapen. Door de Satan tot zonde gericht. En in en door Christus geheiligd en tot zijn lof bereid. Vorige week hebben wij voorgelezen: dit moet mijn broeders alzo niet geschieden. Het laatste gedeelte van vers 10. En ik heb toen vooral de nadruk gelegd op het negatieve. Op het verkeerde. Het ellendige van de tong. Die geïnspireerd wordt door onze boze geest. En zo als een klein lid zulke enorme ellenden teweeg kan brengen. Ik heb daarvoor verschillende dingen uit de schrift aangehaald. Waar gewaarschuwd wordt door een geschiedenis. Of door spreuken tegen het grote gevaar en het kwaad dat door de tong wordt aangericht. En dat het daarom gevaarlijk is om meester te worden. En vooral in die oud-Joodse traditie om meester te zijn. Dat wil zeggen om altijd bezig te zijn zoals de schriftgeleerden, de wetgeleerden, de farizeeërs. Om altijd bezig te zijn met de controle op de ander. En in het oordelen, beoordelen van de ander. En om uit te maken wat nou net wel kan of wel net niet kan. En we hebben gehoord dat dat gevaar ook bij ons allemaal, maar ook bij die Joodse christenen aanwezig was, omdat zij helemaal uit dat klimaat afkomstig waren. Daar hebben zij in geleefd, in dat bemeesterende en meesterachtige werk van de leiders van het volk. En we gehoord dat de Heer Jezus daar zo ontzettend veel verdriet en tegenstand van ondervonden heeft. Ja, dat dat eigenlijk de spits was van de vijandschap tegen hem gericht. En ook hoe dat diezelfde boosheid in ons hart leeft. Hoe wij om luttele dingen elkaar veroordelen en beoordelen en in een bepaalde hoek wegduwen. En wat een verdriet wij daarin teweeg brengen. Ook hoe wij, al gebruiken wij dan niet letterlijk een zwaard, toch door de tong als met een langzaam werkend gif elkaar vernietigen. In de kerk, in het gezin, in het huwelijk. Dat ondefinieerbare, dat ongrijpbare, waarbij elke dag of in bepaalde tijd een dosis van dat vergif wordt toegediend, vaak in een op zichzelf nog wel rechte opmerking misschien, die voor een derde of voor een buitenstaander als waarheid overkomt. En dat we daarin juist zo hels, zo duivels openbaar komen. Omdat die Satan, die heeft door de sprekende slang tot ons gesproken. Hij heeft de communicatie misbruikt en heeft ons verleid en wij hebben hem gehoor gegeven en we zijn in ongehoorzaamheid gevallen. En nu is dat rad van onze geboorte, ik herhaal even kort, dat rad van onze geboorte is nu ontstoken van de hel. Zoals je nou die tong het rad zou kunnen noemen, de spil, met daaromheen de cirkel van ons leven. En wanneer je nou indenkt, dan dat vanuit die spil vuur komt, dat de hele omtrek en de gang van ons leven begeleidt en alles in brand steekt. Zoals ook een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. We hebben gehoord, het is een wereld van ongerechtigheid. Zo is de tong door God onder onze leden gesteld, als doelhebbend om hem te erkennen en te prijzen. En het is een besmetter van ons hele leven. Alles kan getemd worden en is getemd geworden door de menselijke natuur. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren, zeevissen hebben we gehoord. Alles hebt gij onder zijn voeten gezet. Maar de tong, dat kleine lid, kan geen mens temmen. Ze is een onbedwingelijk of onberekenbaar, zo mag je het ook lezen, een onberekenbaar kwaad. Het is nooit te vertrouwen. Je weet niet wat er uitkomt. Vol van een dodelijk vergif. Ik wil dat hierbij laten en alleen nog één punt noemen van die zonde van de tong. Wij hebben een tijd achter ons. Denk aan de 19e eeuw vooral. En dat tijdperk is niet direct af te bakenen tot een eeuw. Maar dat heeft zijn uitlopers naar voor en naar achter. Dat het spreken van de tong over God en goddelijke zaken en dat boze zaad leeft in ons hart. Dat spreken over God iets vanzelfsprekends was. In alle dingen werd God genoemd. Ogenschijnlijk zou je zeggen, dat is wel mooi. Als je een heel oude krant, een handelsblad zou zien van zo lang geleden, dan lees je, dat was dan min of meer nog een liberaal blad, maar dan lees je bij handelsberichten van God. Als er een expeditie was geslaagd in Indonesië bijvoorbeeld, dan las je van God die gezegend had de strijd. Je kon het zo niet uitdenken, de lectuur en ook de literatuur was doortrokken, zou je zeggen, van God. Ook de theologen van die dagen schrijven op een bepaalde manier over God en over de deugdzaamheid. En ja, er is iets kenmerkends in die tijd. Als het nou zo echt is, zou je zeggen, dan is dat toch te prijzen. Dat in alle dingen en ondernemingen God aanwezig is. Ja. Maar weet je wat eigenlijk toen ook het oordeel in dat alles was? Dat men God
erbij haalde. En dan kunnen wij, al zijn we vroom bezig, toch gelijk zijn aan de lasteraars en de vloekers. Want dan hebben wij God met eerbied gesproken in ons zak. Dan is hij het verlengstuk van ons eigen spreken en denken en handelen. Dan hoort God er zo bij dat het lijkt alsof hij op iedere vergadering en bij iedere beraadslaging erbij zit. Of dat wij God aan onze kant hebben. En dat is ook een ontzettend misbruik van de tong. Alle vanzelfsprekendheid, alle natuurlijkheid, zou je haar zeggen, waarin wij het natuurlijk vinden wanneer er over God gesproken wordt, is zonde. Wij vergeten dan dat God de gans andere is, die wij niet kunnen begrijpen, die boven, op een onuitsprekelijke wijze, boven alle denken en spreken verheven is. Ja, bij alle dingen waar wij het misschien niet mee eens zijn, is dat toch wel misschien een positieve bijdrage geweest toen Karel Baart de nadruk bijzonder sterk heeft gelegd op God als de gans andere. Hoeveelen er toen en daardoor ook overstag zijn geraakt, hoeveel vertrouwde zekerheden er omvielen, toch bleef bij velen iets hangen van de nieuwe bezinning: God is groot en wij begrijpen het niet. En daarin ligt ook juist iets van het geloof, dat wij het niet begrijpen, dat wij het niet hebben, dat wij het niet weten, dat wij het niet zijn, dat wij het niet kunnen. Dat het geloof weer eens benadrukt wordt op die wijze, dat dat geloof niet een soort zoethouder is waarmee wij de problemen op kunnen lossen, waardoor wij zo'n vrede hebben, waardoor wij van de afloop verzekerd zijn, waarvoor wij, door wij ons hoofd altijd omhoog houden. Nee, om ook te beklemtonen, juist die gelooft, die weet het niet en die heeft het niet. In dat geloof strekt de ellendige zich uit tot wat voor ons verstand het ledige is, het niets. Daarin is juist de onbegrijpelijke God, die zich verbergt, zou je zeggen, in de ledigheid, in de verlorenheid, in de onzichtbaarheid. Dat is juist zijn zichtbaarheid, dat wij hem niet zien en dat onze handen hem niet tasten en dat wij geen oplossingen weten en dat de leer van het woord van God niet een optelsom is die wij na kunnen tellen en narekenen. Vanzelf lopen er dan ook lijnen naar ons toe. Dat voelt u wel aan. Juist het spreken in het algemeen over God is vaak zo bedroevend, is zo ellendig. Het twisten over God, het zogenaamde weten aangaande God, laten wij trachten, wij kunnen het niet, maar van heel ver ons in te denken, hoe zou God die wormen vinden die als professors in de godgeleerdheid en als dominees, leraars van het woord over God praten. Hoe zou hij dat vinden? O, dan hebben wij nodig, met de dichter, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want het is allemaal zo erg. We zijn geen burgers dan, maar gezeten burgers van het Rijk. Gearriveerde mensen die het ene principe uit het andere ontwikkelen, het ene beginsel van het andere aftakken, die op alle fronten in het maatschappelijk leven hebben gemeend het te weten, die op alles een bepaald stempel, een kleur hebben gegeven, waarbij wij vooral het woord christelijk hebben benadrukt op alle mogelijke wijze, terwijl we eigenlijk niet wisten of niet weten wat is dat eigenlijk christelijk. Dat wij niet tot het besef gekomen zijn, christelijk is de arme mens. Christelijk is de in zichzelf geestloze mens. Christelijk is de lege mens die staat op de berg of in het dal, in de verwachting dat de wind van de geest over hem heen wil gaan en hem aanblazen met kracht uit der hoogte. Christen zijn, dat is de vrager die op het antwoord van God wacht. Wat gegeven is in Christus Jezus, maar dat wacht op de voltooiing, de volmaking. Daarom, ik heb verleden week gezegd over dat meester zijn, dat sommigen dat zo uitspinnen als het gaat over de dienst van het woord, die geweldige verantwoordelijkheid en dat vrijmaken van het bloed. Toen heb ik gezegd, daar heb ik niet zo'n last meer van. Want Ik ga op hoop van zegen. Maar ik bedoel daar uiteraard niet mee, als het gaat om de eerbied voor God, voor zijn woord. Dat blijft. Ja, dat blijft juist aanwezig. Het komen van het woord over de dorre ziel en de dorre halmen, daar gaat het om. Dat is het leven in de dood. Dat is de regen die zelfs door het woeste veld wordt opgevangen. Dat is de Godsrivier die vol water is. Wat zijn wij daar buiten? Dat is het enige dat doet zeggen: spreek, Heere, uw knecht hoort. Dat God ons ook daaraan ontdekken. En zeker als wij in de kerk mogen zijn, sprekend of luisterend, dat wij iets van die distantie, iets van die afstand mogen kennen. De God Israëls die zich verborgen houdt, opdat hij zich openbare. Nu, vrede week zijn we gesloten daarmee, dat nou in Christus de tong geheiligd is. Want in zijn mond is geen bedrog geweest. Hij heeft altijd de waarheid gesproken. En nu staat boven die onbedwingelijke, ontembare, onberekenbare tong, staat God, staat Christus. En nou, verleden week hebben we iets van het negatieve gehoord, voornamelijk, ik wilde nu graag iets van het positieve noemen. Want nou staat er in vers 9, door haar loven wij God en de Vader. Er staat achter. Door haar vloeken wij de mensen die naar gelijkenis Gods gemaakt zijn. De apostel Jacobus wil een tegenstelling neerzetten. In één mens. Een tegenstelling zo onbegrijpelijk en toch sluit hij er zichzelf bij in. Hij zegt, niet ik sta erboven, dat zal mij niet gebeuren. Maar hij zegt, wij. Misschien doet hij dat om beter en meer toegang te hebben tot de harten. Om niet de kant van het bemeesteren uit te gaan. Dat hij juist daarom zegt, wij. Hij zelf ook. Trouwens, hij kent zichzelf ook als een zondaar die niet volmaakt is. Die in woorden niet struikelt. Dat is een volmaakt man die machtig is om zijn hele lichaam in toom te houden. Maar daar wil hij zichzelf niet onder rangschikken, dat hij het al reden verkregen heeft. Hij jaagt ernaar, of hij het ook grijpen mag. En nou zou je zeggen, als hij nou zichzelf daarbij insluit, je zou zeggen bij dat schizofrene, dat gespletene, dat loven van God en het vervloeken van de naast, wat vaak voorkwam, nog, maar ook bij de Joden heel vaak voorkwam, bij het minste of geringste. Je zou zeggen, als hij zich daarbij insluit, hoe kan hij dan nog zo de nadruk leggen op, dit moet mijn broeders zo niet gebeuren? Eén fontein kan toch geen zout en zoet water tegelijk wellen? En een vijgenboom brengt toch geen olijven voort? Of een wijnstok vijgen? Zo kan ook geen fontein zoet en zout water tegelijk voortbrengen. We zeggen, dat kan toch niet? Maar als je dan zelf gezegd hebt, wij loven God de Vader en wij vervloeken de naaste. Hoe kun je dan toch die lijn van niet al zo, mijn broeders, hoe kun je die lijn dan blijven volgen? Ik hoop dat wij het mogen volgen. Nu, wat ik graag duidelijk zou willen maken. Kijk, het constateren van een feitelijkheid dat wij gebroken levens hebben en verdeelde harten neemt niet weg dat wij weten dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Jezus Christus die van stonde aan zijn tong borg tochtelijk als borg, als plaatsbekleder heeft gebruikt. Ik denk zelfs als huilende baby, kind, kleuter, jongeling, man, alles en alles stond in zijn leven in het teken van de plaatsbekleding. Je moet dus zo denken dat ieder woord verkeerd woord of ook wel waar woord, maar dat voor God nog een grote leugen kan zijn, in ons en door ons gesproken. Want wij kunnen ook de waarheid niet meer hanteren. Voor dat hele scala, ijdele woorden, waar ons leven vol van is. Moet je indenken, dat zijn toch miljoenen, miljarden woorden. Wat de een niet gezegd heeft, heeft de ander wel gezegd. En trouwens ook wat we niet gezegd hebben. Zwart en leeg. Voordat alles heeft Christus plaatsbekledend gesproken en gezwegen. Hij heeft dus elk woord gedekt en elke leegte gevuld. Vandaar met eeuwig gesproken, dat de Heere Jezus het zo druk had op de aarde. En dat we vaak lezen dat hij 's nachts niet sliep, maar dat hij op de bergen was, biddende. Zijn hele leven stond in het teken van de communicatie. Altijd was daar dat contact met de Vader. En altijd was de bedoeling de eer van de Vader. Hij heeft die vergiftige tong van ons, heeft hij dus verzoend. Door God te geven wat hem toekwam.
Moet je indenken. Al die gedachteloze gebeden. Al die gedachteloze woorden. Al die woorden die misschien op zichzelf wel waar waren. Maar waar de geest van ons eigenlijk helemaal verkeerd onder was. Want of dat je nou een recht woord gebruikt, met als diepste bedoeling de liefde, het helpen van elkaar, of de zelfverdediging, de zelfhandhaving, je eigenwillige godsdienst, dat maakt alles uit. Iemand kan zo met een tekst te noemen in een bepaalde situatie gelijk hebben. En dat God zegt, het is een leugen. Het is een leugen. Want de bron waar het uit voortkomt en de bedoeling waarmee het gezegd wordt, is niet tot mijn eer. Maar tot je eigen eer. Jij wil winnen. Weg zijn. En nu staat dat leven van de Heere Jezus Christus volledig in het teken van wat ik bij de Vader gezien en gehoord heb. Dat spreek ik. Ik spreek uit mijzelf niet. Dat wil zeggen, met als doel mijzelf, in mijzelf. Wij spreken is een levende verhouding met mijn Vader, met mijn God. Zo heeft hij gebeden en gedankt voor eten en drinken. Hij heeft gebeden in tijden van nood, bij storm en watergedruis. Hij heeft gebeden en gezucht als hij stommen liet spreken en blinden het gezicht gaf. Hij heeft de Vader verheerlijkt, hem geloofd en geprezen. Als er nou nooit iemand geweest zou zijn en gekomen zou zijn die de tong recht gebruikt had, dan had hij het gedaan. Dan heeft hij het gedaan. Gods eer is gered. Daar kun je zeker van zijn. God is door de tong verheerd, geprezen, groot gemaakt. Maar daarmee was niet de straf weg. Al heeft die tong van Christus nu altijd gesproken tot des Vaders eer, daar lag ook de der zonde. Want wij hebben als klapachtige lieden de stad in brand gestoken en verderf over onze ziel gehaald. En Gods toorn over ons ingeroepen. Daar lag dus nog de straf. En dan moest je kijken. Die straf. Hoe hij geslagen is. En gehoond. Om zijn woorden. Die goed waren. Hij heeft gezwegen. Waar wij praten. Bij Herodes. Hij deed zijn mond niet open. Waar wij kermen en tekeer gaan, ging hij als een stemmeloos lam naar de slachtbank. Daar was geen zelfmedelijden. Daar was de wil van een held om het pad te lopen. Je weet, Jacob die kon het mooi zeggen.
Die zei: Joh, als jij mij het eerst geboorterecht geeft, dan krijg jij de schoteltje moes. Esau zei: dat interesseert mij niet, het eerst geboorterecht, want ik moet toch sterven. Ja, ja, zegt Jacob, dat begrijp ik wel, maar ja, dan moet je een eed zweren. God het weet. Dan weet ik. Jacob gaf in ieder geval blijk dat hij wel grote waarde hechtte aan die zegen. En de schrift zegt: Esau niet, die verachtte de eerstgeboorte. Dat is heel erg. Maar, ik wou toch even zeggen, die Jacob die kon toch aardig praten. Om de zegen te vinden, te verkrijgen. Hij had er eigenlijk geen erg in dat hij zichzelf vastpraatte. Want de meerdere zal de mindere dienen. En toen was hij de meerdere geworden. Want hij had het eerst geboorterecht van Esau afgekocht. Dus eigenlijk was hij toen net verloren. Had hij geen erg in. Hij was veel te blij dat de zegen van Abraham, Isaac op hem zou rusten. En God heeft het hem ook gegund. Maar als je nou vraagt, leg dat nou eens in de weegschaal van de goddelijke gerechtigheid. Zeg je ja. En dan moet je eens kijken. Jezus, die zijn tong niet wil, nog kan verroeren. Bij Herodes. Herodes was een Edomiet. En die had de leiding in die tijd. Heel vreemd. Hij was de meerdere. En nou komt daar die man, die rabbi, die Judeër, die staat daar voor hem. En Herodes was al lang blij dat hij hem zag, want hij dacht: nu kunnen we wat beleven. Nu kunnen we een wonder zien. En hij vroeg veel dingen aan Jezus. En dan lees je zo opmerkelijk dat de Heere Jezus niet één woord sprak. Hij zweeg. Het is net alsof daar Esau staat bij Jacob en het gaat om het eerstgeboorterecht. Wat zal Jezus nou doen? Zal hij spreken? Of zal hij in zijn zwijgen Jacob verzoenen? Jacob bedekken? Zal hij zo het eerstgeboorterecht hebben als de man die ellende gezien heeft, die de minste geworden is van allen, maar die gesteld is tot een eerstgeborene onder vele broederen en de eerstgeborene uit de doden? En dan gaat het verder. Dat lijden. En tenslotte, dan kleeft de tong van de Heere Jezus aan zijn gehemelte, van de wondkoorts. Hij heeft daar gehangen in de hitte en in de koude van de duisternis, en zijn bloed stroomt gestaag uit zijn wonden. Hij is bespuwd, veracht. Zo verdorven is zijn gelaat, meer dan van iemand. Zijn tong kleeft aan zijn gehemelte. Want hij heeft geroepen om een antwoord. En er kwam geen antwoord meer.
Want
er staat geschreven, en dat mag je wel op ons allemaal toepassen. Dan zullen zij roepen, maar ik zal hen niet antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken, maar ze zullen mij niet vinden, omdat ze al mijn raad verworpen hebben en mijn bestraffing achter hun rug gedaan. Daar zie je toch je eigen beeld in. Dat kun je wel op een ander toepassen. Maar het is toch dat Adams beeld. En nou begint Jezus te roepen. Waarom, mijn God, hebt ge mij verlaten? Gij antwoordt niet, zei ik desdaags mogen kermen. Ik vind geen rust, ook heb ik geen ontfermen in mijn verdriet. De straf. De straf. De schuld. Hij heeft niet alleen met zijn spreken God verheerlijkt in mijn plaats. Maar hij heeft ook in zijn lijden de schuld verzoend. Als God zich voor hem afsluit. Geen antwoord meer. Daar praat hij, zou je zeggen, naar het zichtbare voor niets. Hij antwoordt niet. Alles, alles afgesneden. Hoe vreselijk moet dat zijn, die eenzaamheid. Dat verbroken contact. Dat er niemand meer is, nog in de hemel, nog op de aarde, die een klankbodem vormt. Maar dat hij zijn eigen stem hoort terugkomen, terugkaatsen tegen de hemel en tegen de aarde. Geen antwoord. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En dan kleeft zijn tong van dorst zo aan zijn gehemelte, dat hij uitroept, mij dorst. Om de kracht te ontvangen. Dat hij kon roepen, het is volbracht. Hij heeft het volbracht. Hij alleen. Hij heeft dat werk gedaan. De straf die ons de vrede aanbrengt. Let nou eens op het positieve. Door haar loven wij God, die in Christus onze Vader is. Amen. Meen je dat? Ja, laten we nou dat vervloeken eens even naar de achtergrond dringen. En daar eens op letten. Ik ben dit gedeelte begonnen met de vragen. Hoe kan die man die zelf zich insluit bij die vloekers, ook bij die lovers, maar ook bij die vloekers, hoe kan die dan toch zeggen, broeders, zo moet het niet geschieden. Waarom kan die dat zeggen? Dat kan die zeggen omdat hij Christus kent. Omdat hij weet wat uit die Christus uitgaat.
En nu verkeert hij wel in die gebroken situatie. Maar
Christus is overwinnaar. Christus is opgestaan.
Christus heeft gezegd: vrede zij uw lieden. En nu ligt de lijn van de Heilige Geest in Jacobus, ligt altijd gericht naar: zo moet het niet geschieden. Niet God loven en de naaste vervloeken.
Je zou haast zeggen ter verduidelijking: het is eigenlijk niet nodig. Je kunt niet stellen dat Christus niet genoeg gedaan heeft.
Niet alleen tot verzoening, maar ook tot herstelling. Tot heiliging. Die toon is in Christus gered, geheiligd. Maar toch ook tot zijn lof bereid. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Die ons getrokken heeft uit de duisternis, opdat wij zijn deugden zouden vermelden. Daarom is het alsof Jacobus zegt: ik ben een ellendig mens. Ik voel me een broer van jullie. Die wel mag zeggen: de hand op de mond. Ik heb woorden gesproken zonder verstand. Maar er is een wet van geest en van leven die zegt: hierheen. En wordt mijn tong door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. En heb ik hoog, hoog gesproken. Terug naar het dal, naar de diepte.
Zie nu wat God doet door haar. Loven wij God. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, het is heel gebrekkig. Daar stem ik mee in. Het is in beginsel. Maar het is niet het begin van het einde. Nee. Het is niet het begin van het einde. Dat andere, die vergiftigde tong, die spraak, dat is het begin van het einde. Wat daarvan zichtbaar wordt, eindigt. Het einde. Het einde is gekomen in Christus Jezus. En het einde is ook tegelijk nabij voor ons. Want het houdt op. Die kwade tong. Maar het nieuwe is gekomen. En dat is niet het begin van het einde. Dat is een begin dat uit zal waaieren tot een volkomenheid. Die lijn zal doorgetrokken worden. Door God. Want God heeft gezegd: zouden jullie alsjeblieft dit willen doen en zouden jullie dat willen doen? Maar God heeft gezegd: zij zullen mijn lof verkondigen. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem? Heeft deze grote God geen macht om een fluit te snijden en erop te blazen en een trompet aan de mond te zetten? Ja, toch? Nou, we hebben gezongen op Psalm 34. Komt, maakt God met mij groot.
verbreid, verhoogd met hart en stemde nooit vol prezen naam van hem. Die God, die helpt in nood. Mijn ziel loofde op Heer. Om mijn gelukkig lot. Onvoorstelbaar. Wandelt de psalmen eens door in gedachten. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen. Terwijl ik nog ben. Mijn tong zal spraak houden van zijn reden. En mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Wij loven u, o God. Wij loven dat uw naam nabij is. Ik zal met mijn hart uw wonderen vertellen. Mijn tong zal overvloedig spraak houden. Altijd komt het terug. Je leest van mensen die werden aangedaan door God en die zijn gaan spreken en zingen, soms midden in de nacht, op hun sterfbed, in de gevangenis, in de meest eigenaardige omstandigheden, in de keuken, bij het aardappelschillen, in de auto, in hun droom soms. Ik heb meest kwaaie dromen, jammer genoeg. Maar je hebt bevoorrechte mensen. En dat ze opeens loven God, die onze Vader is in Christus Jezus. Wat een wonder. Die tong die door Christus geheiligd en verzoend is en die nu weer naar voren gehaald wordt. Door vreugde aangedaan. Zeg, we hebben alleen maar reden om ons te schamen, omdat wij zulke vreselijke, droge, dorre mensen zijn. Dat zijn we geworden, dat hebben we ons eigen gemaakt. Maar, aan de andere kant is, er is alleen maar reden tot lof. Dat God de Heere zulke puinhopen, zulke zondaren, die nooit meer tot God wilden komen, dat hij ze vanzelf laat zingen. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot. Is het niet onbegrijpelijk dat mensen, kinderen gaan zingen, loven, eer bewijzen? Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. De schrift zegt: laat geen stilzwijgen bij uw lieden zijn. De schrift zegt: de bazuin aan de mond. O, wat zijn wij dan toch van de Heere God ver verwijderd. Maar dat mag geen reden zijn om die koers vaarwel te zeggen. Die andere koers, dat is het begin van het einde. Dat houdt op. Maar de koers van God, al gaat het hier door nauwe ondiepe watertjes, niet op wijs vaak en wat vals, maar het schip gaat naar de volle zee, de glazen zee, waar de blijde zangers staan de speling
op de harp en simpel slaan. O, zo kan God in één ogenblik, en dat doet God ook, in Christus, door Christus, die kan ons ten spijt van de Satan opeens laten zingen en spreken. Heere, uw naam zij lof en prijs, o God. Bestuurder van ons lot. Gij hebt gena gegeven. Gij blijft zo trouw, zo groot in leven en in dood. Uw lof zal eeuwig wezen. Wat is dat groot? Niet dat gemaakte van onszelf, maar dat spontane. Wanneer uw geest mij ware wijsheid leert, dan stort zich het hart uit en de mond als een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, wat groot. Op aarde kan het haast niet, zou je zeggen. Op aarde is er ook geen plaats voor. Op aarde is de lucht veel meer bezwangerd van andere woorden en trillingen. Maar het begin van de volheid is gekomen. Het is gekomen. En het gaat door totdat de zon op middaghoogte staat. En zij zongen een nieuw lied. Een lied van lof voor God drieënig en het Lam, dat onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Door haar loven wij God. Die onbekende God. Ergens wel. Ik heb gezegd, we hebben hem niet in ons zak. Die God die wij niet kunnen volgen. Wiens weg is in de zee en wiens voetstappen we niet kunnen zien. Die God die heel anders is dan dat vorige koude lesje wat wij hebben gemaakt. Heel anders. Een God die in het heiligdom is. Zwijg voor hem, gij ganse aarde, die God. Want één ding weten wij, en dat is toch ook tegelijk het belangrijkste, het grootste. Die God heeft zich in Christus als Vader geopenbaard en verklaard. Daarom zingen wij: U Vader, u zij lof op een verhoogde toon. En dan is het dat wij niets weten. Toch dit ene weten, wat een weten des geloofs is. Dat die God en Vader van de Heer Jezus Christus, als die verkiezende, eeuwig trouwe God, de ik ben die ik ben, dat hij er is, ook al zien wij het niet. En dat in alle ledigheid en afwezen hij in zijn woord toch tot ons komt en zegt: ik zal op u niet meer toornen, nog schelden. En al zijn mijn muren niet zo duidelijk voor u, uw muren zijn wel altijd voor mij. En ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Door haar loven wij God. Ja, God, schenk ons die stille blijdschap. Want wij dragen op aarde het beeld van de aardse. Ik heb ook gezegd, je mag gerust over alles praten. Dan moet je niet gelijk met zo'n overgeestelijk gezicht naartoe kijken. Maar als alles maar gedragen wordt, alle dingen, in genade en in de natuur, gedragen wordt door dat ene, dat onvergankelijke. Gij zult mijn lof verkondigen. Dat ene erkennen. Gij, Heere, zijt mijn Vader om Christus wil. Dan is het goed. Ondanks alle dissonante, valse tonen, bibberende, overslaande stemmetjes van kinderen en oude vandaag en zieken en gezonden. Ondanks dat alles, de engelen buigen zich neder en zij verblijden zich als er een hemeltoon gehoord wordt van deze aarde die opklimt tot de God des levens. Amen.